Op Christus, de rots, daar bouw ik op. En al het andere is drijfzand, sinking sand. Op Christus kunnen we vertrouwen, op zijn belofte, op zijn woord, op zijn bloed, daar kunnen we op rekenen. De vergeving van zonden die we in Christus mogen vinden. Vandaag wil ik verder gaan met twee gelijkenissen. Twee nieuwe gelijkenissen. Gelijkenissen die, waarvan de ene gaat over twee zonen en de andere over onrechtvaardige pachters. We weten dat Jezus de mensen leerde in gelijkenissen. En dat die gelijkenissen zijn onderwijs zijn. We weten dat 2 Johannes leert dat ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Dus ook in deze gelijkenissen die we vandaag gaan zien, zullen we zien dat er alledaagse voorbeelden worden gebruikt om een leer duidelijk te maken. Om een vertelling die verzonnen is, maar die een overeenstemming is met de wetten en de gebruiken van het menselijk leven, om een punt te maken dat de hoorders die daarnaar luisteren, dat die enerzijds ofwel gaan begrijpen wat daarmee bedoeld wordt, ofwel, zoals we Matthäus 13 hebben gezien, om de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, om die verborgen te houden van wie het hart vet is. Nu, Jezus spreekt de gelijkenissen die we vandaag gaan zien in de laatste week van zijn leven. We weten dat hij als een koning in Jeruzalem is ontvangen. Hosanna, zoon van David, riepen de mensen. En we weten dat hij die dag in de tempel ging en dat hij de tempel reinigde van de goddeloosheid. Dat de mensen de tempel Gods tot een rovershuis hadden gemaakt, terwijl het een bedehuis moest zijn, daar waar God aanbeden werd. We zien dan dat Jezus op diezelfde dag ook nog vele wonderen deed, dat hij lammen en blinden genas. En we weten dan, de volgende dag, dat hij terug in de tempel komt en dat hij terug begint te leren. En dan hebben we daar die overpriesters en de oudsten van het volk die tot Jezus komen en die aan hem vragen: wie heeft u die bevoegdheid gegeven om te doen wat gij doet en om te spreken wat gij spreekt? En Jezus stelt hen een vraag. En hij zegt dan: kijk, als gij mij het antwoord geeft op de vraag die ik u stel, dan zal ik u ook zeggen van wie ik die bevoegdheid heb gekregen. En Jezus vraagt hen, de doop van Johannes. Johannes die de voorloper was om de weg van de Messias te bereiden. Jezus vraagt hen, van waar kwam die doop? Kwam die uit de hemel, dus van God? Of kwam die van mensen? En die overpriesters en die schriftgeleerden en die oudsten van het volk, die overleggen met elkaar. En ze zeggen van, als Jezus tot ons gaat zeggen, of als wij gaan zeggen tot Jezus, antwoord daarop, ja, uit de hemel, en dan gaat Jezus zeggen tegen ons, waarom heb jij hem dan niet geloofd? Want zij geloofden niet in Johannes de Doper. Maar anderzijds zeggen ze bij zichzelf, als wij gaan zeggen uit de mensen, ja, wat gaat de schare ons dan doen? Wat gaat de mensen ons dan doen? Want zij waren bevreesd voor de mensen die Johannes voor een profeet hielden. Dat de mensen opstand zouden komen. En wat is hun conclusie? Wat besluiten ze dan maar te doen? De leiders van het Joodse volk? Ze zeggen tot Jezus, wij weten het niet. En Jezus zegt dan ook, dan zeg ik u ook niet van wie ik de bevoegdheid heb. Deze schriftgeleerden en overpriesters en oudsten van het volk, dat waren zij die van zichzelf dachten dat ze niet moesten luisteren naar de prediking van Johannes. Laten we eens naar Matthäus hoofdstuk 3 gaan. Waar we zien in vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en hij zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide: de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Dat was een profetie over Johannes. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kameelhaar en een lederen gordel om zijn lenden. En zijn voedsel bestond uit springkanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit. En zij lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen onder belijdenis van hun zonde. Toen hij nu zag dat velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot de doop gekomen waren, of kwamen, zeide hij tot hen: andere gebroed. Herinner u dat we in de studie hebben gesproken over ken u zelf en ken u tegenstander? En die tegenstander die als een listige slang wordt omschreven, andere gebroed, zegt Johannes tegen deze mensen. Wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoorden. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machten is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen tot hier. Dat waren die aan Jezus kwamen vragen: van waar heb jij die bevoegdheid? Dat waren diezelfde mensen die de geboden van God krachteloos hadden gemaakt door hun eigen tradities. Dat waren deze mensen die tegen Jezus zeiden: Abraham, dat is onze vader. Die grote Abraham, die grote man Gods, dat is onze vader. Weet je wat Jezus aan antwoordde? Als Abraham uw vader is, waarom doet gij dan niet zijn werken? Waarom heb gij dan niet hetzelfde geloof als hij had? Johannes 8, vers 39. Het waren deze mensen die andere mensen verboden om tot Christus te komen. En die zeiden van: als jij in Jezus gaat geloven, weet je wat er dan met u gaat gebeuren? Dan gaat je maar weg uit de synagoge. Dan hebben wij niks meer met u te maken. Het waren deze mensen die andere mensen verboden om een relatie met God te hebben door zijn Zoon Jezus Christus. En Jezus wil deze mensen, als ook het Joodse volk, dat die perend was en die we kunnen afleiden uit hun leider, zo de priester, zo het volk, wil Jezus duidelijk maken hoe hun toestand is. En hij wil dat doen in Matteüs 21 door twee gelijkenissen. Laten we daar even naartoe gaan. Matteüs 21. En de eerste is deze, de gelijkenis van de twee zonen. Wat denkt u, zegt Jezus? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide: ja, heer. Maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Vraagt Jezus hem. En zij zeiden: de laatste. Jezus zeide tot hen: voorwaar ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Waarom is dat? Vers 32, want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen. En gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt, heb gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Een man had twee zonen. En hij zegt tegen die twee zonen, deze vader, zegt tegen die twee zonen identiek hetzelfde. Namelijk, ga en werk vandaag in de wijngaard. En de eerste zoon, die geeft een antwoord zoals ik denk dat we soms allemaal wel eens onze ouders hebben geantwoord. Ja, is goed. Want wat gebeurt er dan? Dan wekken wij een bepaald vertrouwen op bij onze ouders. Ja, mijn zoon gaat doen wat ik heb gevraagd. Maar deze zoon had helemaal niet de intentie om te gaan. Of misschien had hij wel de intentie om te gaan doen wat zijn vader zei. Maar hij was lui. Of hij stelde het uit. En het kwam er niet van. Hij ging niet doen dat wat de vader had gevraagd. De tweede zoon, die zegt heel duidelijk, heel opstandig, vader, ik wil niet. Jij zegt tegen mij, ga en werk in de wijngaard, maar ik wil dat niet doen. Maar later gaat hij nadenken. Oh, wat heb ik gedaan? Ik heb tegen mijn vader gezegd dat ik niet wil. En mijn vader wil dat ik in zijn wijngaard ga werken. Hij krijgt berouw. En hij gaat toch doen wat zijn vader heeft gevraagd. En Jezus stelt dan de heel simpele vraag. Die een ieder kan beantwoorden in alle waarheid, in alle juistheid. Wie heeft de wil van de vader gedaan? Wel, die laatste. Die laatste die eerst zei, nee, ik wil niet. Maar die berouw kreeg en toch ging. Die heeft de wil van zijn vader gedaan. Maar omdat de mensen, omdat de overpriesters en de scharen die daarbij stonden, omdat zij het juiste antwoord gaven, herinner u wat er met David was gebeurd in 2 Samuel hoofdstuk 12, als ik me niet vergis. Door David zijn reactie over die rijke man die dat lammeke van die arme man pakte, veroordeelde die zichzelf. Wel, door hier dit antwoord te geven, veroordelen zij zichzelf. Want Jezus zegt dan, kijk, tollenaars en hoeren, dat zijn mensen die eerst tegen God zeiden, God, ik moet van u niet te veel weten. Maar toen Johannes de Doper kwam en hen de weg van de gerechtigheid predikte, zij die beweerden navolgers van God te zijn, zij die beweerden Gods kinderen te zijn, Gods uitverkoren volk te zijn, die hebben hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren echter, die hebben hem geloofd. Die hebben geloofd in wat Johannes de Doper predikte. Die hebben geloofd dat zij moesten geloven in hem, namelijk de Christus, die na Johannes zou komen. En hoewel de overpriesters en de leiders van het Joodse volk dat zagen, dat deze mensen tot inkeer kwamen, kregen ze zelf geen berouw over hun keuze, opdat ze ook in Christus zouden gaan geloven. Een vader heeft dus het recht om tegen zijn kinderen te zeggen, ga werk in de wijngaard en doe dat vandaag. En we zien dan ook dat het kind in deze gelijkenis de keuze heeft. Die wordt niet gedwongen, die heeft de keuze. Er is een duidelijke opdracht. Maar de vader laat zijn kind kiezen. God roept dus op tot gehoorzaamheid, maar dwingt niemand niet. Maar we zien ook dat lippendienst is voor God niet welgevallig. Maar we zien ook dat wanneer een kind opstandig is geweest, dat de vader bekering en een berouw verwacht. Nu denk hier eens over na. Hier zijn mensen die God een belofte hebben gedaan, het Joodse volk, om God te volgen, om God te dienen en om God te eren. En wanneer God dan de Christus tot hen zendt, met Johannes de Doper als voorbode, dan geloven ze hem niet. Dan volgen ze God niet na. In Prediker 5 vers 4 staat, als gij God een gelofte gedaan hebt, tal hem er dan niet mee die in te lossen. Want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Wat jij beloofd hebt, moet jij inlossen. Maar de Joden deden dat niet. En In het antwoorden van Jezus veroordelen zij zichzelf. Wie heeft de wil van de Vader gedaan? Niet wie had het goede voornemen om de wil van de Vader te doen. Niet wie had de beste intentie om het te doen. Dat is niet de vraag die gesteld wordt. De vraag die gesteld wordt, wie heeft de wil van de Vader gedaan? En dan zien we ook dat Jezus daarop een tweede gelijkenis gaat spreken. Laten we eens naar Jesaja hoofdstuk 5 gaan, voordat we verder gaan naar Matteüs 21. En daar lezen wij in vers 1. Ik wil van mijn geliefde zingen. Het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest wordt. Zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt wordt. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat er doorns en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. Wel nu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechts betrachting, maar zie, het was rechts verkrachting. Wie was degene die de wil van de Vader deed? Degene die het ook daadwerkelijk deed. Niet degene die het mooi kon uitleggen. Niet degene die goede voornemens maakte, maar hij die het deed. En laten we daarop dan eens in die gedachte verder gaan, Matteüs 21 vers 33. Want Jezus spreekt tot diezelfde mensen nog een gelijkenis. En hij zegt dan ook in hoofdstuk 21 vers 33, hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. En er een heg omheen zette en er een wijnpers, een groef en een toren bouwde. En hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Het waren elementen waarin iedere Jood zich kon herkennen. Zij wisten waar Jezus over sprak. Het stond hen voor de geest. Vers 34. Toen nu de tijd van de vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doden de andere en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden, om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Weer stelt Jezus die vraag aan de mensen die deze gelijkenis hoorden. Wat zal de heer des huizes met zulke pachters doen? Kijk wat ze antwoorden. Zij zeiden tot hem, vers 41, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem vruchten op tijd zullen opleveren of afleveren. En in het spreken van deze woorden veroordelen zij zichzelf. Want ze zien niet dat Jezus hen door deze gelijkenis duidelijk maakt dat Israël keer op keer de profeten die God tot hen zond, gedood heeft. En dat op laatste God zijn eigen zoon gezonden heeft, die op dit moment deze woorden tot hen spreekt. En op deze zullen zij doden. En wat is het resultaat daarvan? Die pachters zullen de wijngaard kwijtraken. En de wijngaard zal gegeven worden aan pachters die de vruchten daarvan opbrengen. Waartoe de wijngaard geplant was. Vers 42, Jezus zeide tot hen, heb gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Kijk wat Jezus dan zegt. Daarom ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Israël bracht niet de vruchten voort die God verwacht. Waar God alles voor gedaan had, zoals we gezien hebben in Jesaja 5, opdat die vruchten zouden komen. Ze brachten ze niet voort en het koninkrijk werd van hen weggenomen en gegeven aan een ander volk dat wel de vruchten daarvan zou opbrengen. En in hun eigen redenering, in de eigen gedachten van de mensen die dit hoorden, gaven ze Jezus gelijk. Want hun antwoord was even zo. Een kwade dood zal hij die kwade doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die de vruchten op tijd zullen afleveren. En kijk dan eens wat er staat geschreven, vers 44. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. Jezus sprak deze twee gelijkenissen met het oog op de Joodse leiders, om te laten zien wat zij van het koninkrijk Gods hadden gemaakt. Om te laten zien dat zij de koning die beloofd was, die op dit moment voor hem stond, dat zij die niet aanvaarden. Dat zij hem verwierpen. Dat zij geen vruchten voortbrachten. Vers 46. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die hem voor een profeet hielden. God had Israël gezegend boven alle andere naties. Uit hen was de wet van Mozes voortgekomen. Wanneer Mozes voor het volk staat, en als hij nadenkt met hen over de woorden die God hen gegeven heeft, dan zegt hij dit. Immers welk groot volk is er, waaraan de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, telkens als wij tot hem roepen? En welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg? In 1 Kronieken 17, daar lezen wij dit. Welk volk is gelijk Israël? Het enige volk dat God zich tot een volk ging vrijkopen om u zelf een naam te maken door grote en vreselijke daden. Doordat gij voor uw volk, die gij uit Egypte had vrijgekocht, volken verdreven hebt. Gij hebt uw volk Israël voor altijd u tot een volk gemaakt. En gij, Heere, waart hun tot hun God. En hier is dit volk, dat hun God verloochent en het woord van hun God niet acht en niet belangrijk acht. Keer op keer keerden zij zich af van hen die tot tot de woorden van God tot hen spraken. De profeten die God tot hen zond, die mishandelden zij. Zoals er ook staat in 2 Kronieken 36 vers 15. De Heere, de God hun vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat. Want hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. Maar zij bespotten de boden Gods, verachten zijn woorden en hoonden zijn profeten. Totdat het gramschap des Heeren zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. Hij deed de koning der Chaldeeën tegen hem optrekken. Deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom. En hij spaarde jongeling nog maagd, oude nog grijsaard. Alles gaf hij in zijn macht. Al het gerei van het huis Gods, het grote en het kleine, de schatten van het huis des Heren en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. Omdat het volk zo opstandig was geweest, weten we dat God het eerst heeft toegelaten, dat Assyrië kwam en het veroverde en een ballingschap voerde. Daarna de koning van Babel. En Jezus staat op het moment dat hij deze gelijkenissen spreekt die we vandaag zien, staat hij op het moment om te spreken over de laatste keer dat Jeruzalem zou verwoest worden. Want iets verder zegt hij in vers hoofdstuk 23, woorden die we de laatste weken vaker gehoord hebben. Vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Zij moesten de Christus erkennen en belijden. En pas dan konden zij tot het Gods volk terug worden bijgevoegd. Zij waren het koninkrijk kwijtgeraakt door hun omstandigheid. En het heil werd gegeven aan een volk dat daar de vruchten van opbrengt. Maar denk eens hierover na. Dat volk die het heil heeft verworven, waarvan God zegt dat ze de vruchten daarvan gaan opbrengen, dat zijn wij. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, gij zijn een heilige natie. Dat zijn wij. Wij zijn die mensen die het heil hebben verkregen, die burgers zijn geworden van het koninkrijk in de hemel. Hoe gaan wij daarmee om? Kijk hoe de Joden daarmee omgingen en wat het gevolg daarvan was. Ga eens met mij naar Jacobus. Jacobus, hoofdstuk 2. De Joden die van zichzelf zeiden, wij zijn de kinderen Gods. Wij zijn mensen die de wil van God kennen. Wij zijn het die geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar kijk eens, in hoofdstuk 2 vers 14. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Wat zei de vader tegen zijn zonen? Ga en werk vandaag in de wijngaard. Kan dat geloof hem behouden? Vers 15, stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. En iemand uwer zegt tot hen, gaat heen in vrede, hou u lekker warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken, toon mij dan uw geloof zonder de werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Degene die de wil van de vader deed in de gelijkenis van de twee zonen, was degene die berouw kreeg en ging doen wat de vader had gezegd. Verder vers 19 van Jacobus 2. Gij gelooft dat God één is. Daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit te werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. En nu zijn er mensen die tot u zeggen en die dat proberen wijs te maken, dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. Wel, de enige tekst in de Bijbel die spreekt over rechtvaardig worden door geloof alleen, gaan we nu lezen. En kijk wat daar staat. Vers 24. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts, niet alleen, uit geloof. Dus laat u dat niet wijsmaken. En het is niet even zo Rachab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschapper zijn huis nam en langs een andere weg liet heen gaan. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. De Joden beriepen zich op iets wat bij God totaal niet van toepassing was. Zij hadden een geloof dat niet in overeenstemming was met de schriften. Zij hadden een geloof zonder werken. In Hebreeën 2, daar lezen wij, ik zal het gewoon even lezen. Hoofdstuk 1, vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. We zien dan ook, en lees dat samen even met mij in Romeinen hoofdstuk 1. Vers 16. Dat Paulus zegt, want ik schaam mij het evangelie niet. Het goede nieuws van de Christus die in de wereld is gekomen en zijn bloed dat gevloeid heeft op Golgotha, Paulus zegt, ik schaam mij daar niet voor. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Kijk eens in hoofdstuk 2, vers 9. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Jezus zei het met deze woorden. Hij zei, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Wat had God met Israël gedaan? Hij had hen alles gegeven, opdat de vruchten eruit zouden kunnen voortkomen. En wat gebeurde er? Ze brachten geen vruchten voort die aan de bekering beantwoordden en uiteindelijk werden hun voorrechten afgenomen. Maar wat is de conclusie? Wat moeten we daaruit leren als we zien hoe God met Israël is omgegaan? Zijn wij mensen die ja tegen God zeggen en het niet doen? Of zijn wij mensen die misschien eerst opstandig tegen God zijn geweest, maar toen we tot onszelf zijn gekomen, hebben we berouw gekregen en zijn we toch gehoorzaam geworden? Zijn wij dankbaar voor de vele zegeningen die wij in Christus hebben? Brengen wij vruchten voort die beantwoorden aan de bekering? Zijn wij dankbaar voor de belofte van het eeuwig leven? Zijn wij dankbaar voor de gemeenschap die we hebben met Christus en hen die in Christus zijn, met elkaar en met anderen? leven wij als een burger van dat rijk in de hemelen? Efeze 5 zegt dit, vers 14: ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijze, toch als wijze, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Laten we besluiten met Galaten hoofdstuk 6. Laten we dat samen even lezen. Galaten hoofdstuk 6. Vers 12. Allen die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Alleen om niet vervolgd te worden terwille van het kruis van Christus. Want zij die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de wet. Doch zij willen dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. Waar waren die Joodse leiders bezorgd om? Als we dit doen, dan maken we ons onpopulair bij de mensen. Want de mensen houden Johannes voor een profeet. Ze waren bang en bezorgd om wat mensen dachten en niet om wat God zei. En dit is jaren nadat Jezus gekruisigd is, was dit nog steeds zo bij de Joden in het algemeen. Wat zien we dan? Vers 14, maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Want, zegt Paulus, besneden zijn of niet besneden zijn, betekent niks. Het betekent niks. Het heeft geen enkele waarde. Maar wat heeft wel waarde voor God? Of men een nieuwe schepping is. Of men behoort tot het volk dat vruchten voortbrengt. Vers 16. En alle die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israëls Gods. Laten wij het Israëls God zijn. Laten wij die mensen zijn die zich gedragen naar die regel. Dat wij een nieuwe schepping zijn. Dat wij dankbaar zijn. Dat wij mensen zijn die de wil van God horen. Daarover nadenken. En als we gefaald hebben, dat we daar berouw over krijgen. En dat we die gaan doen. Dat we niet zoals de Joodse leiders zijn. Dat wij niet de christenen zijn die gelijken op de Joodse leiders. Die geen vruchten wilden voorbrengen. Die het gebod van God krachteloos hadden gemaakt. Die andere mensen verboden om tot Christus te komen. Laten wij zo niet zijn. Laten wij zijn als die heilige natie, zoals 1 Petrus 2 vers 9 zegt. Een volk Gode ten eigendom. Amen.